Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars, als ik één ding hoop voor jullie, dan is het dat jullie na de uitzending zouden zeggen, is het zo eenvoudig. O, maar dan bid ik wel dikwijls en is God blij met mijn gebed. Ja, ik hoop jullie aan te moedigen en ook jullie ijver te stimuleren om elke dag meer jullie liefde voor God een plaats te geven. Want dat is toch onze roeping als christenen. Dicht bij God te leven, alles met hem te delen en zijn woord in Jezus ook zelf handen en voeten te geven, bekend te maken. Laten we bidden. Kom, Heilige Geest, tijdens deze uitzending ons allen voldoende aanraken. Kom het gebed overnemen diep in ons hart, opdat het meer en meer één wordt met God, die van ons houdt en hoopt op onze wederliefde. Amen. Persoonlijk denk ik echt dat luisteren een belangrijke oproep is. Maar ik geloof dat we ook kunnen luisteren met de ogen en dat dat ons heel goed kan helpen bij het gebed. Natuurlijk, meestal zegt men dat we ze moeten sluiten om diep in die stilte neer te dalen. Dat is natuurlijk een belangrijke tip. Toch ben ik ervan overtuigd dat we heel wat meer kansen hebben om te bidden als we ook leren luisteren met de ogen. Ja, klinkt een beetje raar, ik geef toe. Maar het is echt een soort inspiratie en het heeft mij zelf al veel gebed laten meemaken. Ik begin met een voorbeeld. In de abdij van Westmalle is er een refter, voor de gasten dus, en drie van de vier muren zijn eigenlijk vensters, glas. En daar kan je dan alle bomen zien, de lucht, de vogels, de haan die rondtrippelt, in de binnentuin, de poes. Elke morgen begonnen we het ontbijt, ja, in het donker eigenlijk, met een donker uitzicht, want het was winter en ook druilerig weer zo. En elke morgen aan het einde van de maaltijd, die wij in stilte gebruikten, klaarde het op en kreeg je prachtige schakeringen en wolkenvelden en kleuren. En de bomen die stonden stijlvol in het donker afgetekend en je kon elk takje bewonderen, de dikke stammen, maar ook de minuscuul kleine fijne bijtakjes. Ja, ze waren naakt, geen blaadjes te zien, maar wel rondfladderende vogeltjes en in de verte kwakende eenden in V-formatie. Maar het veranderde telkens. Het was adembenemend mooi. En ik heb de stilte van de oren gerespecteerd, maar met een blij en verwonderde glimlach een gebaar gemaakt om de aandacht van de boterhammen af te leiden en op te kijken naar dit levende landschap. En de ene deed teken aan de ander en al die ogen werden groot van verwondering en bewondering. Al die gezichten klaarden op en alle ogen glinsterden. En de volgende dagen keek iedereen uit naar dit levende landschap. En het gebed om af te sluiten, ja, hoe kan het anders, was een lofgebed op de Schepper. Met al zijn attenties om zijn liefdevolle verrassingen aan ons aan te bieden. Het is een geschenk, hè, om niet aan voorbij te lopen. Een geschenk om te bewonderen en te beluisteren. Probeer het u zo een beetje voor te stellen. Het is een gebed waarin we met deel ons wezen mogen openstaan voor hetgeen hij ons geeft. Vraag is, zien we het wel? Horen we zijn verlangen naar communicatie? Zijn verrassingstechniek om ons blij te maken en dankbaar? Het licht overwon de duisternis voor onze ogen. De hele natuur zong een loflied. in stilte, maar soms af en toe een piepend vogeltje, een haantje dat kraaide. Maar een schitterende uitnodiging is het wel om te kijken naar die creatieve liefde van God, onze Schepper. Wat een boost, hè? Een herademing voor de drukke dag die nog moest beginnen. Bidden met je ogen. Het is bewonderen. Laten binnenkomen en kijken, wat heeft God voor mij in petto? Het is een inleefoefening om Gods attenties te leren zien, hem te danken, te loven, te bewonderen. Ik ga nog een ander voorbeeld geven van luisteren met je ogen. Het is eigenlijk opmerkzaam zijn tegenover andere mensen. Het is de hint opvangen van wat God ziet en waar hij jou voor nodig heeft om die persoon of die persoon te bereiken. Zoals jullie wel weten, God is met elk van ons bezig en begaan. Hij wil graag in contact komen met ons en soms heeft hij ons daarvoor nodig. Ja, en dan probeert hij zijn liefde via een omweg, via ons door te geven. Tenminste, als wij daar ogen voor hebben. Als we luisteren naar die innerlijke oproep van de Heilige Geest. Ja, het is duidelijk eigenlijk, maar toch merk ik, tja, ik kan er niet naast kijken, dat veel mensen eraan afstompen. En net zoals aan de ontbijttafel niet meer zien dat een andere persoon melk nodig heeft of iets anders. Of bijvoorbeeld in de trein, in het station, in een straat. Onze blik is vaak vluchtig. Gericht op ons eigen eten, comfort, waar ga ik zitten, waar kan ik mijn berichten bekijken, rustig lezen, dicht bij het raam of bij de uitgang gaan zitten of staan om vlug af te stappen, enzovoort. Maar God heeft ons nodig, ieder van ons, om in die onbekende, anonieme massa iets persoonlijks te doen voor een ander. Iets dat die dan kan aanmoedigen, ondersteunen, opmonteren. God vroeg aan Kain, waar is Abel? En die zei, ben ik dan de hoeder van mijn broeder? Moet ik mij daar zorgen? Moet ik daar mij voor inzetten? Moet ik mij daar zorgen rondmaken? Eigenlijk wel, hè? Ja. God kiest ons soms uit boven veel andere personen om ons iets in te fluisteren. Ik geef een voorbeeld, echt gebeurd. Kijk, die mevrouw staat daar amper op haar benen. Ze heeft een verband rond haar ene been. Waar kan ze gaan zitten? Misschien heb je het idee dat je haar nog nooit hebt gezien. Maar kijk, ze woont wel degelijk in je straat. En dat kleine gesprekje op de bus waar je je plaats hebt afgestaan en dan nadien een arm hebt gegeven om af te stappen, allebei aan dezelfde halte, dezelfde halte. En dan ineens tot de ontdekking komen dat er een mogelijke band kan zijn. Dat het meer kan worden, vriendschap zelfs. Of zorg, medeleven. Die mevrouw met haar been dat omwonden was, die zegt nadien tegen haar buurvrouw, en dat was nu echt wat ik nodig had. Een liefdesband die God je door het kijken heeft ingegeven. Je bent door je ogen in gebed geraakt, verbonden met God natuurlijk, maar ook met die mevrouw en misschien ook al met haar familie en haar vriendinnen. Waarom noem ik dat gebed? Omdat God het initiatief heeft genomen je ogen te wekken en de suggestie te doen die hij deed, hè? Van kijk, waar kan ze gaan zitten? Gebed is een liefdesband tussen God en ons, maar ook tussen ons naar God toe, en die wordt breder. Die wordt vruchtbaar. Onze ogen laten ons biddend luisteren met ons hart. En hoeveel te meer als we ook lezen in de Bijbel, het Evangelie, de teksten om de Eucharistieviering voor te bereiden. Het woord van God, ja? Het woord van God, hij spreekt, hij heeft een boodschap. En de abt van Zevenkerken, Michel Standaard, die heeft ooit gezegd, opgeboeid door Jezus van Nazareth, dat heb ik met mijn eigen oren gehoord, Ik was toen op zoek naar mijn roeping. Toen zei hij, dat is een liefdesbrief. En zouden jullie dan niet vlug naar de brievenbus lopen, zei hij, als je daar elke dag een brief van kunt krijgen. En nu zouden ze zeggen, heb ik een berichtje van God gekregen? Zo een app voor het woord. Ja, Jezus. En veel Joodse kinderen, die leerden de teksten uit het hoofd, onder andere de psalmen. En dat zijn in feite 150 gebeden. Ja, dat zijn allemaal gebeden. Het ene is een loflied, het andere een smeekgebed, een ander opstandig, enzovoort. Alle gevoelens kunnen erin voorkomen. En als je ze samen bidt, zoals wij dat doen, en jullie dat ook kunnen doen, meebidden met de lauden en de vespers, de kerk, het gebed van de kerk, op Radio Maria kunnen jullie meebidden, dan merk je dat die woorden al klaargemaakt zijn voor jou. Ze kunnen op je leven toegepast worden. Ja, en je hoeft ze alleen uit te spreken en diep in je hart te laten neerdalen waar Gods liefdevolle stem om een antwoord vraagt. Soms is het zo dat het een opbeurend antwoord is, een soort tweespraak. Er is precies iemand in die tekst aanwezig die zegt dat God je niet alleen laat. En daar maak ik dan uit op, dat is de influistering van de Heilige Geest. En dan voel je heel duidelijk dat het hart aan bod komt, aan beide kanten, zowel dat van jou als dat van God. Allee, zal ik een voorbeeldje geven? Psalm 121. Het is geen lange. Ik ga hem helemaal lezen. Bidden, Ali. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Zou iemand mij komen helpen? Ja, mijn God komt mij helpen, de schepper van hemel en aarde. Hij zal niet toelaten dat je struikelt. Hij zal niet slapen. Hij waakt over jou. Nee, slapen en sluimeren zal hij niet. Hij waakt over heel zijn volk. Onze God houdt de wacht als een schaduw over je heen. Overdag zal de zon je niet steken en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen. Hij houdt alle kwaad van je af, hij neemt je onder zijn hoede. En waar je ook gaat of staat, God zal je behoeden voor eeuwig. Als je deze psalm bidt en gelooft dat God inderdaad over je waakt en je beschermt en je gaat op weg, dan vind ik toch dat je stekenblind zou zijn als je niet opmerkt hoe concreet dat God dat maakt. Hoe zijn invloed via influistering de harten van de ander om je heen bereikt. Ik heb dat meegemaakt, hè. Ik moest een lange reis maken. Eerst moest ik op de bus, dan de trein nemen, dan een vliegtuig, dan weer een trein. En dan, dan moest ik nog op een tram. En dan nog een heel deel te voet met mijn bagage. Wel, je gelooft het of niet, maar op elke overgang stond er mij precies iemand op te wachten. En ik moest het zelfs niet vragen. Er waren mensen die direct hun hulp aanboden. En tot op het einde was dat zo. Ik kon mijn ogen niet geloven dat ik zo goed geholpen werd. En op het einde hebben ze zelfs mijn bagage nog gedragen. Omdat ze zagen dat ik daar moeite mee had. Dan vind ik toch wel straf, allemaal levende wegwijzers die dat in opdracht van Gods influistering hebben gedaan. Met de goede hart, hè, allemaal. En een andere keer, ik had een ernstig probleem en ik zat op een bank. En daar is iemand bij mij komen zitten en die zag dat ik droevig was. Ik zeg niet dat ik aan het wenen was, maar hij zag het toch. En hij zei, hij maakte kennis en hij zei, heb je probleem? Ik zeg, ja, ik zit met van alles. Willen we dan samen iets bidden? Wij stelden dat gewoon voor, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld was. Dan kom je echt niet veel tegen. Hè. En ik zei, ja, ik wil dat wel, ja, dat is fijn. Die man, die heeft eigenlijk een deel van een psalm gebeden. Ik herkende die psalm toen. Ik dacht, dat kan iedereen, in feite, hè. Enfin, we zouden dat moeten kunnen, hè, als we eigenlijk toch echt gelovig zijn en met de psalmen regelmatig bidden. Want die andere persoon kan daar nood aan hebben en dan is dat een echte ontmoeting met God via jou. De Heilige Geest zal je wel de woorden ingeven. We gaan nu even onderbreken met Psalm 36. Bij u is de bron. Het is de versie van Sela en je kan het vinden op YouTube met een video en de tekst. Stille gebed, bijvoorbeeld in aanbiddingsmomenten. Hebben jullie daar ook soms moeite mee om zo aandachtig te blijven? Het hart aan hart met de Heer te kunnen beleven. En ik vind dat dan zo erg, hè, dat ik verstrooid geraak en dat dat soms zo lang duurt, vooraleer dat ik bewust ben dat ik er niet bij de Heer ben natuurlijk. Alsof dat alle duivelse machten het willen tegenhouden dat ik met de Heer van mijn leven, de liefde van mijn hart, zou contact kunnen hebben. Troost u, want ik heb gelezen en het ook meermaals gehoord van een van mijn wijze geestelijke leiders, die nu overleden is, allang, een jezuïet, pater Ollier, die hier in de Middenbroedersstraat hier in Leuven een vaste biechtvader was, eigenlijk beschikbaar van de morgen tot de avond voor heel veel mensen. Maar wat dat hij tegen mij zo zei. Willen lief hebben, dat is al lief hebben. Willen bidden, is al bidden. Ha, willen lief hebben, willen bidden, het is al zo. Ik vond dat toch echt wel troostvol, het is daarom dat ik het ook doorzeg. Als we veel zorgen hebben en het moeilijk hebben, dan kan wel een psalm een hulp zijn om je gedachten er wat bij te houden bij God. En in gebed ook doorheen die psalm zo vertrouwen en liefde te blijven volharden. Want het is niet altijd even gemakkelijk, hè? Ik ga een stukje voorlezen uit psalm 73. Ik ga het erbij zeggen, ik neem het einde van psalm 73. Dus niet het begin, hè? Dat is heel belangrijk, want ik ga nadien over het begin spreken. Maar nu geef ik het einde. Bij u. Ik ben altijd bij u. Gij houdt mij vast, uw hand in mijn hand. Alles zult gij ten goede leiden. Gij voert mij mee in uw raadsbesluit. Wat is dan de hemel voor mij zonder u? Wat moet ik op aarde als gij niet bestaat? Al wordt mijn lichaam ook afgebroken, al sterft mijn hart, gij zijt mijn rots. Mijn God, de toekomst die op mij wacht. Ver weg van u is geen leven. U ontrouw zijn is niemand zijn. Bij u, mijn hoogste goed, mijn God, bij u ben ik geborgen. Bij u ben ik geborgen, mooie. Ik kan mij voorstellen dat je soms ook wel zware gezondheidsproblemen kunt hebben, daarmee worstelt. Maar kijk, dit is nu echt een stukje psalm dat je daarbij kan opbeuren. Je terug doet wortelen in het vertrouwen. Ergens moeten we kunnen bidden in alle omstandigheden. Want God laat ons nooit alleen. Ik ben er mij vaak van bewust dat het soms de indruk geeft dat hij er niet is. En dat is altijd een zwaar gevoel, dat is moeilijk. Daar kan ik helemaal in komen. En daarom, als Pater Rollier mij dat toen gezegd heeft, willen liefhebben, is al liefhebben. Dan was iets totaal anders dan. Dan kun je dat wel aan. Je wilt toch echt liefhebben. Dus het gaat het volhouden. En op een ander moment heeft mijn andere geestelijke leider, die ook al overleden is, plots overleden, Michel de Vies, gezegd, omdat ik het moeilijk had ook, ga maar wandelen, ontspan je in de natuur en je gebed tot God zal terugkomen. Forceer je niet, je bent nu moe, je moet rusten. Wel, God zal zich door alles wat je ziet en hoort leren ontdekken dat hij met je meewandelt. En dat was echt wel zo. God wandelde met mij mee. En ik begon het Jezusgebed te herhalen. Ja, op het ritme zo, hè, dat iedereen ondertussen misschien al wel kent. Op de ademhaling en op de stapjes van mijn wandeling. Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Op het ritme van mijn ademhaling. Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Maar toen ik in Banneu rondliep, dan waren het de weesgroetjes die zo vanzelf zijn beginnen opborrelen. Ik moest daar inderdaad niks voor forceren, het ging vanzelf. Maar je moet niet verwonderd zijn, hè? Dat gebeurt mij ook, dat er soms, midden in het gebed, weet ik precies niet meer wat het volgende zinnetje is. Ik heb dat voor als ik bijvoorbeeld bid in mijn bed. Dat is al bij iedereen al eens gebeurd, denk ik. Gewoon verder trouw blijven. Willen liefhebben is al liefhebben. Het is soms een moeilijke periode, maar de Heer is er, geloof me. Het licht zal doorbreken. Je zal je glimlach en je krachten voelen heropleven. Maar wanneer je bijvoorbeeld in een stervensfase, dat kan heel moeilijk zijn, maar dan is het toch ook mogelijk om uit te kijken naar God. Al ontsnapt er dan af en toe een zucht, dat kan ik niet komen. Wanneer komt u nu, Heer? Ik ben er toch klaar voor. Hè? Waarom moet dat zo lang duren? Ja, ik kan erin komen. Maar God houdt er rekening mee. En wees vooral nooit bang. Blijf liefhebben. Blijf proberen te bidden. Want dat is al bidden. Dat is al liefhebben. En wees voor uzelf geen onverbiddelijke rechter. Want God is een tedere, barmhartige, goede herder. En nu wil ik toch over dat begin van Psalm 73 iets zeggen. Ja, soms zijn we wel eens giftig op anderen en kwaad over hetgeen dat ons overkomt en dat anderen het zo goed voor de wind gaat. Zo. Dat kunnen we dan precies niet uitstaan. Hè? Waarom overkomt mij dan nu en ik doe zo mijn best? In deze psalm 73, van in het begin al, is er woede te vinden. Misschien gaat je geschokt zijn. Mag dat dan in het gebed? Ik heb dat veel mensen horen zeggen. Ja, het mag. Dat zijn zo van die hevige gevoelens die je dan uitspreekt. Maar omdat ze aan het licht kunnen komen, kan God ze ook genezen, vergeven, omkeren diep in jou. Allee, hou jullie vast, hè? En dit is een serieus voorbeeld. En ik ga het met intonatie voorlezen. Misschien lacht je ermee. Bijna was ik uitgegleden. Het scheelde niets of ik was gevallen. Ik was afgunstig op zo'n blaaskaak. Ik zag zijn vrede zonder God. Voor hem geen zorgen, puiken gezondheid. Het leed van de mensen kent hij niet. Hij wordt niet geplaagd als ieder ander. Hoogmoed is zijn zegelring. Machtswellust zit hem als gegoten. Zijn ogen puilen uit het vet. Zijn hart loopt over van gemeenheid, spot, cynisme, dreigementen, grote mond tegen de hemel, tong die heel de aarde bederft. Natuurlijk krijgt hij de massa mee, ze slurpen zijn woorden als water op. Wat heeft God met ons te maken, als die tenminste bestaat? En zo gaat hij lustig zijn goddeloze gang. Maakt het best, krijgt het zelfs beter. Waarom heb ik in u geloofd? Heb ik mijn handen schoon gehouden? Iedere dag is een straf voor mij. Elke morgen word ik geslagen. Vaak genoeg dacht ik, doe als die anderen. Maar dan zou ik breken met u en het geloof van mijn vader verloochenen. Zo werd ik heen en weer geslingerd, gekweld, wanhopig en zonder uitzicht. Totdat ik rust vond in uw mysterie en leerde zien vanuit uw toekomst. Heel hun bestaan is op drijfzand gebouwd, het valt in puin. Ik was verbitterd, opstandig. Ik was gewond tot in mijn ziel. Ik was als een redeloos dier bij u. Als jullie eerlijk zijn, dan herkennen jullie toch een aantal dingen in die bevragingen in dat opstandig gebed tot God. God luistert ernaar. En als er echt over is, hè, erover, dan komt er wel een kering, hoor. Een mooi inzicht. Want je naar God richten in alle waarheid, met een gebroken hart dat niet meer op kan tegen al het negatieve, maar tot een bekering wil evolueren in gesprek, dat brengt echt verlossing. Je zult een antwoord krijgen. Dat is omdat je bidt vanuit je hart. En daarna komt dan die prachtige tekst die ik al gelezen heb, hè, daarnet. Dat stukje, dat begint met die mooie woorden. Bij u. Ik ben altijd bij u. Jij houdt mij vast. Uw hand in mijn hand. Alles zult jij ten goede leiden. Alles zult jij ten goede leiden. Ga maar eens lezen hè, in Psalm 73. Jezus zelf heeft met psalmen gebeden en daar ook heel zijn hart in gelegd. Natuurlijk, hij bad ook met zijn eigen woorden en als de leerlingen vroegen hoe bid jij, leert het ons, dan heeft hij het onze vader aangeleerd. Maar bijvoorbeeld in de Hof van Olijven, daar zit hij met een heel grote angst voor die kruisiging, voor al die pijn die en zo, daar kan ik inkomen. Dan zegt hij in zijn gebed, laat deze beker aan mij voorbij gaan. De beker, het lijden. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Tweede zinnetje, maar mijn, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In feite is dat een psalm in twee zinnen. Eerste zin, uitspreken van de gevoelens, de problemen, eerlijk. dat je er tegenop ziet. Jezus zag er geweldig tegenop. En dan direct de volledige overgave. We weten ook dat Lucas beschreven heeft dat God hem een engel gegeven heeft om hem te troosten. En toen dat de soldaten dan kwamen, was Jezus er helemaal klaar voor. Hij was kalm. Dat is echt een teken. Elke psalm eindigt in een ommekeer. De woede, de opstandigheid is gaan liggen, maar inderdaad alles mag uitgesproken worden. En God troost en de Heilige Geest die helpt je bij het verwerkingsproces. Je wordt er kalm van. En iedereen, de mensen die je kennen, die staan daar dan verbaasd bij. Ik geef nog het voorbeeld van op het kruis, waar dat Jezus die kreet van de pijn, van de verlatenheid uitspreekt, door te zeggen, Vader, waarom hebt je mij verlaten? Maar een beetje later zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. Weer twee zinnetjes. Hij heeft maar één zinnetje nodig om alles uit te drukken wat er in hem omgaat, aan pijn, aan angst. En één zinnetje om direct naar die volledige overgave te gaan als hij voor hij sterft. We mogen zelf ook onze eigen woorden en gevoelens gebruiken, maar het is inderdaad zo dat de psalmen een prachtige bron zijn om geholpen te worden, te evolueren naar overgave. Anders blijven we misschien heel lang steken in dat negatief gedeelte. Maar met de psalm kunnen we naar de vreugde evolueren, alles leren overwinnen. In het gebed van het hart is er wel plaats voor alles wat je meemaakt in je leven. Dat vind ik wel heel belangrijk, zo. Dat we dat goed in onze oren knopen. Alles krijgt een plaats in het gebed. God gaat er iets mee doen. En de Heilige Geest gaat je begeleiden. En zo was het ook met Maria. Zij heeft in het gesprek met de engel toch ook haar vragen mogen stellen. Dat is toch ook allemaal niet zo duidelijk van de eerste keer, ja? Ook al had zij een heel zuiver hart, hè. Wou ze God echt volledig beminnen. We gaan nu het Angelus bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laten we bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Jezus, hoe verlang ik in de liefde tot u te groeien en ook de juiste manier van omgaan met anderen te mogen beleven. Psalm 1 kan me best inspireren. Ik dank u, want ik wil ook zelf echt gelukkig zijn op de wijze waarop u mijn geluk garandeert. Psalm 1. Ja, gelukkig is de man die niet te rade gaat bij goddeloosheid, geen voet zet op de wegen van het kwaad, niet neerzit in de kring waar wordt gelachen om God en zijn gebod. Gelukkig is die man, hij zoekt met heel zijn hart het woord van God en proeft de diepe wijsheid dag en nacht. Ik wil mezelf niet overschatten, Jezus, en denken dat ik al het kwaad dat ik zie of hoor, dat dat mij niet kan aantasten. Het is een gif, en het doet me inderdaad soms twijfelen. Ik wil mijn hart in uw liefde dopen, elke dag uw woord diep in mijn hart laten wonen. Jezus, mijn levend woord, mijn bron van levend water, laat me u blijven zoeken. En vooral, laat me u telkens vinden. Vervolg Psalm 1. Hij is een boom, geplant aan levend water, die goede vruchten geeft. Hij zal niet verdorren voor zijn tijd. Wat hij ook doet, het zal gedijen. Jezus, als ik samen met u door de velden loop, door het bos, het park, dan wordt alles een symbool van uw catechese, zoals toen met de apostelen. Ja, ik herken me in die boom van Psalm 1, want u hebt me geplant met diepe wortels die altijd overal zoeken naar dat levend water dat u mij verlangt te schenken, op elk moment van mijn leven. Goede vruchten. Wat kan dat zijn voor een christen? Voor iemand die probeert doorlopen te bidden, met de oren open, de ogen niet op zak, het hart dat meeklopt, met een influistering van uw liefde. Uw verlangen naar vrede, naar dienstbaarheid, als hulp voor mensen in nood. Uw verbindende, genezende krachten tussen de mensen, die van elkaar vervreemd zijn geraakt. Uw hoop tegen alle onheilsprofeten in, dat voor wie gelooft in uw liefdesaanbod alles mogelijk wordt. Ja, Jezus, die boom en die vruchten durft jij verwachten. Als u die verwacht, ja, dan moet het toch mogelijk zijn, hè? Maria, jij bent die sterke boom waar de vrucht van liefde, het woord van God, kon uit opstijgen. Jij hebt Jezus laten wortelen, diep in je schoot, waar jij geworteld bent in de bron van alle leven, in de liefde zelf. De Vader vond in jou de juiste boom, die vruchtbaar werd, Jezus aan de wereld kon geven. Helemaal mens, helemaal de Zoon van God. Een mysterie. Is dit op een of andere manier ook mogelijk voor ons, Maria? Ik heb het gevoel dat je mij bevestigt en dat je zegt, ga ervoor. Je bent al goed begonnen met je te wortelen in de liefde, met ernaar te zoeken, ernaar te speuren met je ogen, te luisteren met je oren. Je bent al volop aan het drinken. Je schiet op tussen de mensen die het kunnen zien als ze ogen hebben en die het kunnen beluisteren als ze oren hebben. Die je zien doen wat de Heilige Geest je heeft gevraagd. Wees attent met al je zintuigen. Zoek te begrijpen wat de Heilige Geest van je verlangt. Bevraag hem, zoals ik heb gedaan. Kijk, ook voor jou wordt het onmogelijke waar, wordt een nieuw pad uitgetekend, waar je in het plan van God Jezus mag verkondigen vanuit je overlopende liefde. Getuig erover, maak bekend dat hij leeft. Ik zegen je. Ik zegen allen die ervoor openstaan. Wees sterk en vol vertrouwen. We zijn één in dat verlangen. Dank je, Maria. Ik wil echt ja blijven zeggen op dat avontuur van het gebed van het hart, dat volop handen en voeten kan krijgen in mijn dagdagelijks leven. Heer ben ik. Amen. We gaan als slotlied luisteren naar Mijn Toevlucht. En dat is Psalm 91, ook van Sela, en te vinden op YouTube. Dank u voor uw aandacht, uw steun, uw gebed.
De Heer is je schild en bevrijder, de redder die niet van je wijkt. Onder zijn vleugels ben je veilig, zijn wieken beschermen, zijn trouw is een veilig schild. In Gods nabijheid is geen angst meer voor de plaag van de dag. Jou zal niets overkomen.
Ik zal roem en overvloed geven. Ik zal je redding zijn. Ik zal je redding zijn.